Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u. Van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het 5e vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer, waar ik u mis. Het 5e vers uit psalm 84. Na de geloofsbelijdenis zingen wij uit psalm 60, het 5e vers. Het trotse Moab overheert, strekt mij ten wasstoppot diep verneerd. Maar met name ook het slot van dit vers. Als we aan de hand van de Heidelberger Catechismus ook luisteren naar het gezalfd zijn van de Heer Jezus. En daar zingt deze psalm aan het slot ook van. Gezalfd ben als uw koning te eren. Dus het 5e vers van psalm 60 in aansluiting aan de geloofsbelijdenis die wij met de kerk van alle tijden en plaatsen doen. En wij doen dat met het apostolicum, de 12 artikelen. En we belijden ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Open Gods woord in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen uit het eerste hoofdstuk de versen 19 tot en met 34. Johannes 1, vers 19 tot en met 34. En dat is het gedeelte wat gaat over het getuigenis van Johannes de Doper. En dit is de getuigenis van Johannes. Toen de Joden, enige priesters en levieten, afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed, en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elias? En hij zei, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? En hij zei, ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht. Gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vroegen hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? En Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. En op de andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zei: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wij komen aan de middag van deze dag voor uw heilig aangezicht. En dan past ons eerbied en dank dat u ons voor de tweede keer op deze dag gelegenheid schenkt om hier in uw huis uw woord te horen, samen als gemeente uw lof te zingen en nu ook samen in gebed tot u te naderen. En al de drukte van ons leven en al de bezigheden die wij hebben en alles wat op ons pad komt, alle onrust die er kan zijn op allerlei gebieden, geeft u ons op deze rustdag opnieuw gelegenheid om hier te zijn, in de rust van uw huis, in de stilte van uw huis, waar we mogen gaan zitten en onze oren spitsen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heren, wij danken u daarvoor. Het is een bijzondere weldaad die u aan ons geeft. We hoeven niet, zoals andere christenen elders in deze wereld, ons te verschuilen. Misschien met angst over onze schouder kijkend of iemand ons volgt om naar de kerk te gaan en ergens ondergronds in een kelder met maar een paar anderen bijeen te zijn. En hoeven straks niet, als de kerkdienst afgelopen is, voorzichtig, één voor één, allemaal verschillende kanten uit, weer dit gebouw te verlaten. Maar in alle vrijheid, in al de vrede die ons land nog kent, mogen we in het openbaar hier samen zijn, uw naam aanroepen, uw woord lezen en het geloof belijden. Heere, u zegent ons met overvloed. U heeft gezegd, Heer Jezus, de wereld heeft mij gehaat, ze zal u haten. Maar op deze ogenblik, als we hier in de kerk zijn, bewaart u ons nog voor een dergelijke haat. Terwijl elders in deze wereld dat niet zo is en wel die gevaren dreigen. We bidden voor medechristenen en voor degenen die misschien al wel gevangen genomen zijn en gemarteld worden vanwege uw naam en uw getuigenis. Heere, ontfermt u zich over hen en geef ze de kracht van uw geest om te volharden in het geloof. We bidden ook om vrijheid, om vrede in die landen. We bidden voor vervolgers die met zo'n blindheid geslagen zijn dat ze niet weten tegen wie ze eigenlijk strijden. Maar die het dan, als het niet verandert in hun leven, zullen ontdekken dat ze tegen de almachtige koning der koningen hebben gestreden. Heere, laat het in hun leven mogen veranderen. Maar datzelfde bidden we ook voor een ieder, en misschien wel hier in de kerk of meeluisterend, die dan u niet van harte kent. Misschien niet strijdt op een manier dat hij uw naam en de verkondiging van het evangelie en andere christenen vervolgt en verdrukt, maar die in zijn dagelijks bestaan aan u voorbij leeft, u niet erkent als profeet, priester en koning, en zo de naam christen ten diepste niet waard is. Dat is ook vijandschap toch, heren? En zulke kunnen er ook onder ons zitten vanmiddag. Allerliefst en aardig, maar in hun hart toch nog een vijand van u. En we bidden om het werk van uw Heilige Geest, die vijanden kan inwinnen en maken tot vrienden, ja zelfs tot kinderen van u. Die harde harten kan verbreken, kille harten verwarmen, ijzige harten laat smelten en vervullen met de liefde van u, om zo uw lief te hebben en uw dienst lief te krijgen. We bidden om dat wonderlijke werk van uw Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, en die ook verlichte ogen van het verstand geeft, zodat we, als we horen naar uw woord en de betekenis daarvan doordenken, het ook kunnen volgen. Volgen niet om het alleen maar verstandelijk op een rij te krijgen, maar het volgen in de aanbidding. Om tot geloof gebracht te worden. Of om dat geloof gevoed te mogen krijgen met de kennis van u, Heer Jezus. Want u zegt het toch, dat die kennis van u en van degene die u gezonden heeft, het eeuwige leven is. En deze middag zal het daar ook over gaan, zoals het altijd in het evangelie daarover gaat, maar deze middag toch in het bijzonder. Als we nadenken vanuit uw woord over uw gezalfd zijn en hoe we aan die zalving ook deel krijgen. Heere, we bidden of u zelf wil spreken tot het hart van een ieder van ons. De kinderen in de kerk, als we verder gaan met ook het onderwijs uit de catechismus, is dat misschien wat moeilijk. Is het niet altijd misschien voor hen te volgen of te snappen. Maar ook voor deze middagdienst bidden we om het werk van uw geest in de harten van kinderen. Dat ze er toch iets van meenemen en meekrijgen. En er toch iets van begrijpen dat u, Heer Jezus, ook voor hen profeet wil zijn. Die hen op hun wijze en naar hun vermogen wil leren wat het evangelie zegt. En als priester ook voor kinderen de zonde van kinderen wil vergeven en wil betalen met uw bloed. En als koning ook voor hen wil strijden en hen wil beschermen en hen wil zegenen en bewaren. Heren, wat dat betreft is het evangelie toch zelfs voor kinderen te begrijpen. En daarom dragen we de kinderen aan u op. Ook de jeugd, zeker ook degene die in een fase van hun leven zijn gekomen, dat ze allerlei beslissingen moeten nemen en allerlei besluiten. Heere, leid hen daarin door uw geest. Regeer ook de jongeren van onze gemeente door uw woord, andere jongeren die er deze middag ook zijn, dat ze achter u, Heer Jezus, aan mogen komen. En zo ook in die dingen, alledaagse dingen, het koninkrijk van u eerst zoeken. In het geloof en in het vertrouwen dat al dat andere door u dan aan hen geschonken wordt. We bidden voor hen die in de kracht van het leven staan en die ook verantwoordelijkheden dragen. Verantwoordelijkheden in gezin of in de maatschappij op een bepaalde wijze. Schenkt u daarvoor wijsheid en wilt u ook uw geest geven. Dat we op de plaats waar u ons hebt gesteld, inderdaad door het geloof deel hebben aan uw zalving, Heer Jezus, maar dat dan ook zo uitdragen en in ons leven ook volgen zullen. En als we daar deze middag ook onderwijs in zullen krijgen en ook in de spiegel moeten kijken, Heere, wilt u dan daarin ook de God zijn die uw volk vertroost, vermaant, aanspoort en genadig schenkt wat nodig is. Heer, in de avond van het leven gekomen, er zijn er ook onder ons die dat moeten zeggen. En we bidden, Heer, of u, die toch eeuwig koning is, ook over onze ouderen wil regeren in zachtmoedigheid, in omzien en zorg voor hen, die als de hoge priester en profeet ook in de avond van het leven getuigenis geven kan, dat uw genade een heel mensenleven omvat. En wilt u de ouderen onder ons die u niet kennen, de kennis schenken, en degene die u mogen kennen, vertroosten en die kennis vermeerderen. Opdat er uitzicht zal zijn, opdat er licht van de eeuwigheid mag vallen over de avond van het aardse leven. U tot eer. Heren, wij bidden voor de kerken wereldwijd, ook voor ons kerkverband. Ook als deze week de particuliere synode van het Westen bijeenkomt en er belangrijke punten op de agenda staan, als we die vergadering hebben te leiden, Heere, geeft u ook dan uw geest om alles te kunnen doen tot uw eer, tot welzijn van de kerken, de besluiten die genomen moeten worden, de afvaardiging naar de generale synode die gekozen zal gaan worden. Heere, we leggen het in uw handen. De kerk is van u, niet van ons. Maar geef ons, Heere, een oprecht hart om te dienen tot uw eer en tot het welzijn van de kerken. Mogen we ook aan u opdragen, Heere, de aanstaande conferentie waar de jongeren ook van de gemeente naartoe hopen te gaan. Als we met elkaar daar naartoe reizen, dan bidden we of u ons wil beschermen en bewaren. En als we daar ook andere christenen zullen ontmoeten uit andere landen, Heere, geef dat uw zegen over die conferentie zal rusten. Dat we daar samen ook mogen leren vanuit uw woord en onderwezen worden. En dat we zo gezegend dan ook weer veilig huiswaarts mogen keren en thuis mogen komen. Ook die dingen leggen we in uw handen en we danken u, Heere, dat zulke dingen ook mogelijk zijn om te doen. Om met andere jongeren samen te komen rondom uw woord. Om te horen ook wat u aan de jongeren wil onderwijzen. We bidden voor degene die deze week misschien wel met een zekere onzekerheid of met spanning tegemoet zien. Als er onderzoeken plaatsvinden, medisch. Als er uitslagen te verwachten zijn. Als er gesprekken met artsen gevoerd moeten worden. Heere, we bidden of u in al die diverse omstandigheden rust wil geven en vertrouwen op u. En schenken wil dat ook degene die voor deze dingen hebben gestudeerd, begiftigd worden met wijsheid om te helpen, om een plan te bedenken tot genezing, tot herstel. Heren, we leggen zo al die dingen aan u voor, want uit uw hand komt ons leven voort. U bent de schepper, maar toch ook de onderhouder van ons leven. Wilt u dan genadig omzien naar een ieder van ons, in gunst, om Christus wil, die profeet, die priester en die koning, die van uwentwege gezonden werd, op wiens werk en in wiens naam wij een beroep doen op de genade die hij heeft verdiend. Verhoort u ons in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 45 het vierde en het vijfde vers. Psalm 45 vers 4 en 5. We zingen naar het amen van de prediking uit Psalm 20, het derde en het vijfde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. En die koning hoor, als we in ellende aanbidden voor zijn troon. 3 en 5 uit Psalm 20, na het amen van de prediking. De tekst voor de woordverkondiging kunt u vinden in Johannes 1 en daarvan het 32e vers. Johannes 1, vers 32. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En we luisteren vanuit dit gedeelte van Gods woord en andere gedeelten naar wat wij belijden in zondag 12. Vraag en antwoord 31 en 32. Dan wordt de vraag gesteld: waarom is hij, het gaat over de Heer Jezus, de Zoon van God, waarom is hij Christus, dat is gezalfde genoemd? Omdat hij door God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en met een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Lieve gemeente, in ons dagelijks bestaan, dan willen wij nog wel eens waarborgen hebben, zekerheden, keurmerken. Als we voor een bepaalde rechtszaak iemand willen inschakelen, dan willen we toch wel weten dat hij zeker advocaat is, dat wat hij dan doet in de rechtbank ook geldig is. Als u voor uw gezondheid een arts opzoekt, dan wilt u toch wel zeker zijn van het feit dat zo iemand ook daadwerkelijk die kwalificatie heeft, de benodigde diploma's heeft om, en daarmee dan ook de kennis heeft om na te denken over uw gezondheid en om een behandelplan te kunnen opstellen dat ook effect zal mogen hebben. Zelfs, nou ja, vergeef me dat voorbeeld, zelfs als je op internet iets wil kopen, dan wil je nog graag iets van een keurmerk of een waarmerk, dat je zegt, nou, dit is veilig, dit is betrouwbaar, dit is zeker. Hoe dan met onze ziel? Voor je ziel wil je toch ook zeker weten dat je op het juiste adres bent. Nou hebben we gehoord van de Zoon van God die zijn naam kreeg, zijn menselijke naam, zijn roepnaam, Jezus. En hij kreeg die omdat de Vader had gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En we hebben gehoord dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is onder de mensen door welke wij moeten behouden worden. Er is maar één zaligmaker, er is maar één middelaar, er is maar één verlosser, Jezus is zijn naam. Maar hoe weet ik nou zeker dat wat hij doet rechtsgeldig is? Wat voor waarborg is er dat wat hij zegt, dat wat hij doet, ook werkelijk stand houdt als God het gaat beoordelen? Want eeuwig leven of eeuwige dood is er toch mee gemoeid? Het gaat maar niet om een klein aankoopbedrag wat ik misschien kwijtraak als ik een aankoop doe bij iemand die niet betrouwbaar is. Het gaat me niet om een bepaalde rechtszaak die ik verlies en waar ik dan misschien wat schade van leid. Het gaat om een ziel. Mijn onsterfelijke ziel, en hoe weet ik nu dat die Jezus die mij voorgesteld wordt, ook daadwerkelijk degene is die de volmacht heeft en die aangesteld is en die zijn werk ook rechtsgeldig kan uitvoeren? Nou, op die vraag heeft God de Vader ook al een antwoord gegeven. Daar heeft hij ook al over nagedacht. Hoe kunnen de mensen nou weten dat Jezus, die ik stuur, degene is die dit ook kan doen en mag doen, en dat ze hun vertrouwen echt op hem kunnen zetten als degene die zalig maakt? En toen gaf hij de opdracht aan de engel: als u nou gaat aankondigen dat mijn zoon geboren is in Bethlehem, zeg er dan bij tegen de herders: heden is u geboren, de zaligmaker, en noem hem Christus, de Heere. De zaligmaker, Jezus, Christus, dat is zijn ambtsnaam en het betekent Messias, waar de profeten in het Oude Testament het woord Messias voor gebruikten, daar gebruikt het Nieuwe Testament de naam Christus voor. Gezalfde. Want de herders moeten weten, en aan ieder aan wie ze het gaan vertellen, moeten weten dat het kind dat nu geboren is ook aangesteld is om inderdaad zaligmaker te zijn. Jezus, de Zoon van God, is de Christus. Dat is het thema voor de preek deze middag. En twee gedachten daarbij. Hij is gezalfd voor zijn volk en hij is gezalfd om zijn volk. Jezus, de Zoon van God, is de Christus, gezalfd voor zijn volk, gezalfd om zijn volk. Christus betekent dus gezalfde, iemand die gezalfd wordt. En zalving was in het Oude Testament een bijzonder teken. Iemand die werd aangesteld om een bijzondere opdracht te gaan doen. Wie werden er gezalfd? Profeten werden gezalfd. Om de mond van God tot het volk te zijn en de mond van het volk tot God. Priesters werden gezalfd om in de dienst van God te kunnen dienen, in de dienst van de verzoening te kunnen staan. Koningen werden ook gezalfd die in opdracht van God het volk moesten leiden en regeren. En waarom werden ze gezalfd? Als een teken dat ze dus in dat bijzondere ambt werden gesteld, omdat niemand zichzelf tot priester mocht uitroepen. Niemand mocht zichzelf priester maken. Niemand mocht zichzelf opwerpen als koning van het volk van God. Daar was een opdracht voor nodig. Daar was goedkeuring van God voor nodig. En opdat allen in dat volk Israël zouden weten dat God zijn goedkeuring hechtte aan deze profeet, kon je van zijn woorden aan. En dat God zei: deze wordt priester. En dan kon je daarheen met de zekerheid dat hij kon doen in de dienst der verzoening wat nodig was. En deze koning om te regeren over het volk. Zalving was dus een goddelijke opdracht, een goddelijke goedkeuring. En dat gebeurde met een hoorn van een dier, symboliseerde kracht, sterkte, en met olie. En olie is in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament trouwens beeld van de Heilige Geest. Hij ontving de kracht van de Heilige Geest om als een profeet te kunnen dienen, als een priester zijn werk te kunnen doen, als een koning in Gods naam te kunnen regeren. En die drie ambten, die waren bedoeld om samen te werken. De profeet die het volk het evangelie verkondigde, de weg van God, de wil van God verkondigde. De priester die het volk de zonde kon vergeven door middel van het offer. En de koning die dat volk voorging in de vreze des Heren en zijn volk beschermde bij de dienst van de Heren. De kinderen in de kerk die weten al dat de Bijbel in het Oude Testament er ook vol van is dat er profeten waren die geen echte profeten waren. Valse profeten. Die tegen het volk zeiden en vertelden wat het volk wilde horen. Was de dreiging van een vijandig leger? Vrees niet hoor, geen gevaar. Vrede, vrede, gebeurt niks. Maar het was een eigen verzinsel, het was niet Gods woord. En er waren priesters die hun eigen dingen deden in de tabernakel en in de tempel. Die met vreemd vuur, dus niet vuur zoals God het had gezegd dat het moest gedaan worden op het altaar, maar die op eigen manier offers brachten. En er waren koningen die God niet dienden, maar die bezig waren om zichzelf te verrijken en eigen eer zochten. En die drie ambten die moesten samenwerken om dat volk Israël bij de Heer en zijn dienst te bewaren. Het faalde aan alle kanten. En trouwens, die drie ambten, profeet, priester en koning, die stamden uit het paradijs. We hebben dat gehoord en we hebben daaraan geluisterd. En zondag 3, als gevraagd werd dat we, wat betekent dat nou, dat we naar het beeld God zijn geschapen? Dat betekende dat wij God recht kenden. Dus wij kenden de wil van God. Profetisch is dat. En we waren geschapen om met hem te leven en hem te loven en te prijzen. Priesterlijke dienst. En we waren geschapen met de bedoeling dat we eeuwig met God zouden leven en zijn schepping mochten beheren en regeren, koninklijk. Maar ook dat weet een ieder van ons. Adam en Eva zijn gevallen. En ook die profetische en priesterlijke en koninklijke opdracht is aan scherven gegaan. En toen was God in zijn goedheid dat hij ze afzonderlijk van elkaar weer aan Israël gaf. Profeten, priesters en koningen. Maar dat is dus ook misgegaan. En u ziet dat wat aan Adam gegeven was en wat stuk gegaan is. Dat wat aan Israël opnieuw gegeven was en ook weer stuk ging. Dat roept aan alle kanten om iemand die het wel zal doen. Om iemand die profeet, priester en koning is en het zo verenigt als één geheel dat het goed is. En dat het klopt en dat het voor God kan bestaan. En die drie ambten vervult en volmaakt zal uitvoeren. Een profeet, een priester en een koning, waarin alles samengaat tot Gods eer en tot heil van het volk. Waar Adam faalde, waar het in Israël misging, opdat het toch goed zal gaan tot Gods eer en tot heil van het volk. En waarom wordt nou Jezus, de Zoon van God, Christus genoemd? Omdat Hij het is die deze dingen in zich verenigt en gaat doen, omdat zijn vader wil dat u en jij en ik zullen weten dat wat Jezus doet en zegt rechtsgeldig is. Hij doet dat niet uit zichzelf, hij verzint dat niet zelf, hij werpt zichzelf niet op als de profeet of als de priester of als de koning, maar hij heeft goddelijke toestemming gekregen om ons profetisch onderricht te geven. Om ons priesterlijk te tonen en te schenken en deel te geven. En om koninklijk te regeren. Hij is aangesteld, hij is bevestigd. De naam Christus is de waarborg dat zijn andere naam Jezus echt is en door God geaccepteerd. Als iemand zijn vertrouwen in het geloof leert stellen op Jezus, dan mag hij weten, omdat hij Christus heet, dat u straks voor de rechterstoel nooit te horen krijgt. Ja, dat werk van Jezus is niet helemaal rechtsgeldig. Nee, want God de Vader heeft hem zelf aangesteld, verordineerd. Hij heeft verordend, bevel gegeven, deze moet het gaan doen. Wat Adam niet deed, wat in Israël misging. Hij is gezalfd. En Johannes getuigt ervan. Johannes is er ooggetuige van geweest. Ik heb de geest, olie was beeld van de geest, die over iemand uitgegoten werd. Ik heb de geest zien afdalen als een duif op hem. En hij bleef op hem. En er kwam een stem uit de hemel. Johannes is ook oorgetuige van deze dingen geweest. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Zo is Jezus van Nazareth, de zoon van Maria, de geadopteerde zoon van Jozef de Timmerman, de aangewezen en verordende zaligmaker, bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. En hij verenigt in zich profeet, priester en koning. En in hem is het geen tegenstelling. In hem is nooit de situatie dat een profeet tegenover een koning komt te staan die de koning terecht moet wijzen. Of een koning die een profeet wil laten doden. De situatie tussen Elia en Ahab bestaat in Jezus niet. Hij is één. En er is geen situatie in hem dat een priester tegen een koning zegt, u mag niet offeren. En dat die koning zegt, ik doe het toch. Hij is degene die het verenigt. Het kan niet misgaan in Jezus, profeet, priester en koning. En zo wordt hij ons aangewezen. Zo is hij ons geschonken als onze hoogste profeet en leraar. Onze, zegt de belijdenis. En daar wordt iedereen bij ingesloten. Hij is gegeven aan ons om ons te onderwijzen in het evangelie en de wil van God. Niemand anders heeft u nodig. Je hoeft niet elders te gaan zoeken naar de waarheid. Je hoeft niet elders op te klimmen om iets vanuit de hemel te vinden. Hij wordt ons gegeven. Hij verklaart ons de wil van de Vader. Je hebt geen andere leraar nodig dan Jezus Christus. Want hij is de volkomen en door God aangestelde leraar. En als er hier geroepen wordt, nou luister hiernaar, dan heb je wat geluk. Of daar kan je het geluk vinden. Of als je op ons stemt, zullen wij het paradijs wel brengen voor u op deze aarde. Of hier bij ons is een betere toekomst. Allemaal onzin. Christus is onze hoogste profeet en leraar. En te midden van al die stemmen die onze aandacht roepen en om onze aandacht vragen, is er maar één stem die de waarheid spreekt. Jezus Christus, de gezalfde profeet voor ons. Hij is onze hoogste profeet en leraar. Dat betekent dat al die andere profeten het over hem gehad hebben, die komen zou. En hij vervult de prediking van de profeten. De eeuwen door voor hem gepreekt. En hij brengt het evangelie en de inhoud van dat evangelie is Jezus Christus en die gekruisigd. Daar heeft Jesaja al van geprofeteerd, daar heeft Ezechiël al van geprofeteerd, daar heeft Daniël iets van gezien en doorgegeven. Al die profeten. Jezus Christus leert ons de weg van verlossing. Hij is gezonden om ons met gezag van Gods wegen de volle raad van God te verkondigen. Dat wil overigens niet zeggen, en ik wil die kanttekening wel maken, dat hij ons, dat heel Gods raad aan ons bekendgemaakt wordt. Dat wij alle plannen van God kunnen inzien en begrijpen en bevatten. Er is nog zoveel wat ons verborgen is. Soms is zijn weg door de zee, zijn voetstappen in de zee en worden niet gekend. En vragen als waarom gebeuren deze dingen of waarom loopt het zo? Er blijven dingen voor ons verborgen. Gods raad. Zijn gedachten die hoger zijn dan onze gedachten. Maar als het nou gaat over Gods raad ten aanzien van onze verlossing, onze zaligmaking, dan heeft hij het ons ten volle geopenbaard. Helder en duidelijk. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Er hoeven geen andere openbaringen gebracht te worden, geen visioenen of profetieën zijn nodig. Onze hoogste profeet en leraar heeft dat heilsplan van onze verlossing duidelijk verkondigd. Heel eerlijk, heel duidelijk, heel open. Er zijn maar twee wegen. En er is een weg van ongeloof en volharden in de zonde die leidt naar het verderf. En er is een weg van bekering en geloof die leidt ten leven. En als het gaat om onze verlossing, dan is het klip en klaar dat de Heer Jezus zegt, er is maar één weg tot behoud en dat ben ik. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij biedt zichzelf in de verkondiging aan als het Lam God. En dat een ieder die tot hem komt, door hem niet wordt afgewezen of uitgeworpen. Maar hij zal vrede geven en rust voor de ziel. Er is geen woord aan mis te verstaan. En een kind vanmiddag in de kerk kan het begrijpen. Jezus Christus verlost je van de zonde. Als je aan hem je zonde eerlijk vertelt en vraagt om vergeving, is hij de zaligmaker. Er is geen woord buitenlands bij. En zo heeft hij de Godse raad tot onze verlossing volkomen geopenbaard. God die mens werd uit Maria. Geleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, opgewekt uit de doden, opgevaren ten hemel. Die nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als u die weg nou hoort, dat u tot hem moet komen, omdat hij de vergeving van de zonde schenkt, omdat hij zijn... Ja, waarom kan hij dat eigenlijk doen? Omdat hij van Gods wegen aangewezen en aangesteld is om ook onze enige hoge priester te zijn. Hij is meer dan profeet alleen. Hij is ook hoge priester, die zelf wat hij preekt aan de verlossing heeft bewerkt door zichzelf te geven als het offer aan het kruis van Golgotha. Hij is de hoge priester die bij uitstek het offer brengt, namelijk zichzelf. Hij is priester en offer in één. Er is ook geen tegenstelling in hem tussen priester en offer. Want er kon een priester zijn die een volmaakt lam had om te offeren, maar het toch verkeerd offerde, naar zijn eigen inzichten. En er was misschien een priester die het wel goed wilde doen, maar er was geen lam beschikbaar. Maar hij is offerdier en offeraar in één. En hij is zelf die weg gegaan. Hij liet zich gevangen nemen. Hij liet zich lijden. En hij nam het kruis op zich en ging zo op Goede Vrijdag naar Golgotha. Vrijwillig, gewillig. En heeft zijn ziel gesteld tot een rantsoen voor velen. En door zijn lijden en sterven is er voor een ieder die in hem gelooft en zich tot hem bekeert, leven. Daartoe was hij aangewezen, aangesteld. Hij mocht dat werk doen, hij moest het doen, maar hij mocht het ook doen. En zijn werk heeft geldigheid voor God. Hij is gerechtigd en gemachtigd om voor anderen verzoening te doen bij God. Daarom werd hij gezalfd. En daarom bij niemand of bij niets anders enige zaligheid zoeken of van daarvan verwachten. Alleen Jezus Christus. En wie op hem vertrouwt en vraagt of zijn bloed het leven bedekt en de zonde wil verzoenen, die mag ervan verzekerd zijn dat zijn bloed kracht heeft in het laatste oordeel om te reinigen en te behouden. Als dat lam dat zijn bloed gaf in de nacht van Pasen, in de Paascha-nacht, toen de verderfengel voorbij kwam, had dat bloed aan de deurposten de kracht om die engel buiten te houden. Nou, zijn bloed spreekt nog heerlijker dingen. Het redt de zondaar. Onze enige hoge priester, niemand anders. Wat een geweldige zegen als je dat zo in het geloof mag nazeggen. Jezus Christus, hij is door de Vader gezalfd met de Geest om ook mijn enige hoge priester te zijn door het geloof. Door het geloof aan hem verbonden, aan hem die zijn leven gaf, maar die het ook weer opnam om voor eeuwig te leven en altijd voor zijn volk te bidden, om de mond van dat volk te zijn richting God. Hij is onze enige voorspraak bij de Vader. En hij treedt met zijn voorbeden nog steeds tussen ons en de Vader. Het is geen geweldige zegen als je deze Christus zo mag kennen. Die altijd leeft om te bidden. Dan mag je voordat je gaat slapen je gebed aan hem uitzeggen en het in zijn handen leggen. En geloven dat hij de nacht door bidt voor je. Mag je als je ziek bent en misschien niet meer bidden kan, vragen, Heere, denk aan mij in uw voorbeden. Die voorbeden van ouders wil opnemen in zijn gedurige voorbeden. Is dat geen zegen? Is dat geen zegen? Misschien hoopt u al zo lang dat een van uw kinderen of kleinkinderen nog terug zal keren tot de kerk. En u hoopt zo dat u het mag meemaken. Maar wat als u eerder zou sterven dan dat een van uw kinderen terugkeert naar de kerk? Dan mag u dit weten. Als u de namen noemt bij de voorspraak van de Vader en uw gebeden legt bij hem die altijd leeft om te bidden, dat die voorbeden doorgaat, ook als u er niet meer zou zijn. Zo'n hoge priester. Aangesteld en aangewezen om het voor ons te zijn. Die het nog niet vol kunnen houden om 5 minuten de aandacht bij het gebed te houden. Hoogste profeet en leraar, enige hoge priester, eeuwige koning. Eeuwige koning, zijn rijk heeft geen einde, zijn rijk brokkelt niet af, zijn macht wordt niet minder. Het is niet zo als een van die wereldrijken dat opkomt, blinkt en dan weer verzinkt. En dan zie je soms weinig van dat koninkrijk, het is er en het blijft er en het groeit alleen maar. Het gaat de goede kant op, ook wat dat betreft. Want zijn koninkrijk zal over de hele aarde zijn en zal straks bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde compleet zijn en nooit meer eindigen. Eeuwige koning. En al die andere koningen die voorbeeld moesten zijn van deze Christus, hun rijken werden groter of kleiner of het brokkelde weer af, maar hij is gebleven, Jezus Christus, de Zoon van God. Een koninkrijk dat dwars door landsgrenzen heen gaat. Een koninkrijk dat hij hier ook heeft. En er zijn er hier ook die tot dat koninkrijk behoren. En dat koninkrijk gaat nooit meer weg. Een koninkrijk van vrede, een koninkrijk van gerechtigheid, een koninkrijk waarin hij regeert en waar zijn onderdanen vervuld worden van zijn liefde, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En hij regeert zo dat hij ze bewaart en beschut en bij de verworven verlossing bewaart. Oh ja, het breekt mij bij mijn handen af en ik ben het zo weer kwijt. En ik kan een geweldige zondag hebben gehad waarin de Heere tot je ziel gesproken hebt en dinsdag ben je het weer kwijt. En soms ben je hem helemaal kwijt, maar hij raakt zijn onderdanen niet kwijt. Hij houdt ze vast. En hij bewaart ze bij de verlossing die hij zelf heeft verdiend. En ze kunnen niet uit zijn handen vallen. Want hij heeft ze bewaard en op zijn hart gedragen, in zijn hart gedragen. En de namen van hen voor wie hij geleden heeft, zijn al in de hemel. Hij raakt geen van diegenen kwijt. Dit is Jezus, aangesteld door de Vader en aangewezen om dit werk te doen, gerechtigd. En hij heeft het zo volkomen gedaan, dat er geen speld meer tussen te krijgen is. En de Satan kan er geen vinger meer achter krijgen. Wie in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Omdat hij Christus heet. Omdat zijn werk betrouwbaar is en vast en echt en waar. En daarop rust de kerk. En op dat fundament wordt het volk gebouwd. Jezus is de Christus, gezalfd tot het eeuwig heil van zijn volk. Wie is hier christen? Dan gaat het ineens van Christus naar christen. Dat doet de catechismus ook. Weet u waarom? Omdat hij deze naam niet draagt voor zichzelf, maar voor u en jou en mij. Hij is Christus, niet voor zichzelf, voor ons, ten behoeve van zijn volk. Hij is profeet en priester en koning voor zijn kerk. En u zit hier toch in de kerk? Nou, als hij gezalfd is voor zijn kerk, wat betekent hij dan voor u? Wat betekent hij voor jou? Als hij Christus heet, waarom heet u dan christen? Heeft zijn zalving dan ook iets met uw leven van alle dag te maken? Je bent toch niet alleen op zondag christen? Dan wordt het ook wel heel ontdekkend. Ben je christen of ben je het niet? Ja, ik ben christen. Ook op je werk? Ook in de maatschappij? Dragen we die naam met eer? Waarom wordt u een christen genoemd? Die vraag die veronderstelt dat er een betrekking is tussen u en Christus. En dat mag de catechismus ook doen, want Christus en de christen horen ook bij elkaar. Als het hoofd en het lichaam, als de wijnstok en de ranken. En dan is dat dus inderdaad ook een ontdekkend antwoord wat de catechismus geeft. Herkennen we ons daar nou in? Is die band met Christus er in u en jouw leven nou werkelijk zo dat je ook echt christen genoemd kan worden? Want de naam christen heeft inderdaad een afgeleide betekenis van Christus. En het is een heel vol antwoord, heb je dat gezien? Allerlei werkwoorden. Dat is belijden en offeren en strijden en regeren. Christen zijn, nou zeg ik het maar een keer zo, christen zijn, dat staat bol van de activiteit, niet van 2 keer 1,5 uur in de week. Maar 24 uur per dag, 7 dagen lang. Christen zijn doortrekt je hele leven. Met die 4 werkwoorden die allerlei activiteit uitstralen. Belijden, offeren, strijden, regeren. Maar al die 4 werkwoorden zijn afhankelijk van iets anders. Van een ander werkwoord. Door het geloof deelachtig zijn. Door het geloof deelachtig zijn, daar zit nou niet iets actiefs van onze kant aan. Dat is door dat instrument wat het geloof is, ontvangen wat hij eerst heeft verdiend. Ik krijg door het geloof deel aan zijn zalving. Ik krijg door het geloof uit hem de voeding als uit de ware wijnstok. En door het geloof krijg ik alzo deel aan zijn zalving. Eerst van Christus ontvangen wat hij als profeet voor mij is. Wat hij als priester voor mij is. Wat hij als koning voor mij is. En van hem ontvangen dan ook tot eer van Christus doen. Het is geen activiteit waarbij wij eerst eens de mouwen opstropen en nu gaan wij. Maar de lege handen ophouden om van hem te ontvangen en met het gegevene van hem tot zijn eer te leven. Het komt uit de wijnstok en het vloeit naar de ranken. Er is eerst het ontvangen en dan de dankbaarheid van het geven. Dus een christen ben je nog niet als je ingeschreven staat in het register bij de scriba. Je bent christen als er een band is met Christus. Een geloofsband. En zo deel krijgt aan zijn zalving en opdracht. Christen ben ik als hij mijn profeet en mijn priester en mijn koning is. Als hij mijn zaligmaker is geworden. Mijn heiland, mijn middelaar. Die eerst met zijn verdiensten mij heeft willen dienen uit genade. Met zijn evangelie mij heeft gediend. Met zijn offer mij heeft gediend. Met zijn heerschappij in mijn leven is gekomen. En waar die geloofsband is gekomen en gewerkt, word ik geroepen tot priesterlijke dienst, profetische dienst, koninklijke dienst. En waar die geloofsband niet is, wordt u met alle liefde en met alle klem en met alle ernst geroepen om deze profeet, priester en koning die u niet alleen maar aangewezen wordt, maar ook aangeboden wordt, biddend te erkennen en voor hem te knielen en te vragen of hij over u profeet, priester en koning wil zijn en over jou. Dat je niet straks in het oordeel te horen krijgt, je noemde jezelf christen, maar je was het niet. Ga weg van mij. Want dat is niet nodig. Hij is aangesteld om hier vijanden in te winnen en te vervullen met zijn liefde voor de Heere en zijn dienst. Als die profeet die het vertelt en uitlegt, als die priester die uw zonde wegneemt en zijn gerechtigheid schenkt, en als die koning die u leidt en beschermt. En als je hem zo leert kennen, dan is er geen betere hoge priester en geen betere koning en geen betere leraar, geen geduldiger leraar die het me weer wil uitleggen en weer wil de vinger erbij wil leggen. Wat heeft de Heere nou gezegd in zijn woord? Als je hem zo leert kennen, dan zie je in Christus zijn waarachtigheid en zijn betrouwbaarheid en zijn rechtsgeldigheid. Die met heel zijn leven in het leven van een mens komt om te dienen. Om te vernieuwen naar het beeld van zijn schepper. Zo door het geloof aan de Heer Jezus deel te krijgen aan zijn zalving. Om zelf profeet te zijn. Om zijn naam te belijden. Het is niet alleen iets voor belijdeniscategezanten die daar een seizoen mee bezig zijn, maar om zijn naam te belijden in mijn werk. Naar anderen toe. Met woord en daad. Dan komt het erop aan dat we eerst naar hem luisteren. Naar zijn stem luisteren. Zijn woord bestuderen. Zijn woord beluisteren. En vanuit die bron gaan belijden in je gezin en daarbuiten. Voorleven. En uitdragen. Heel eenvoudig. Ja, het begint heel eenvoudig. Gewoon thuis. Het woord open doen. Samen lezen. En dan niet gauw dicht doen. Omdat je alweer haast hebt om van de tafel af te komen. Maar dat woord nou eens open laten liggen. En nou eens als profeet in uw gezin uit te leggen. Waar ging het nou over? Wat betekent dit voor ons? Hebben jullie begrepen wat we gelezen hebben? Als profeet bidden. Ja, ook gewoon hardop en met eigen woorden. Het is al niet erg als je kinderen horen dat je een keer een foute zin maakt. Of een zin niet helemaal gelukkig uit je mond komt. Ze maar horen dat je de Heere echt zoekt. Ze maar merken dat je alles in eenvoud bij de Heere gewoon neer mag leggen. En dat je mag bidden voor anderen. Bidden voor elkaar. Hem danken. Ja, dominee, u hebt toch ook een gezin, u weet toch wel, dat kost allemaal zoveel tijd. Nou, als je dominee hebt, heb je daar misschien wel tijd voor, maar ik heb een bedrijf en ik heb een baan. En sterk argument. Maar niet voor Jezus. Niet voor Christus, die zijn hele leven heeft overgehad voor ons en onze kinderen. Geen tijd. Wat zal je daar in de eeuwigheid nog vaak aan denken? Als er geen tijd meer is om te bidden, om te lezen. Om nog een woord van genade van God te horen of een belofte te bepleiten. Geen tijd. Had ik maar tijd genomen. Zomaar in alle eenvoud profeet zijn. Aan zijn zalving deel hebben. Om het woord uit te dragen naar degene die je lief zijn en daarbuiten. Het gaat om zijn eer. Het gaat om hem. Niet om mij. En om zo ook maar priester te wezen. Tot een levend dankoffer mijn leven, mijzelf te offeren. Nee, niet meer een schuldoffer, want ik kan mijn zonde niet afbetalen. Maar dat hoeft ook niet meer, want als ik deel heb aan Christus en zijn werk, dan heeft hij het voor mij gedaan. Maar uit de liefde tot hem, mijzelf. Dat gaat ver. Dat gaat verder dan iets van je bezit, iets van je geld in de collectezak doen. Dat gaat verder dan iets van je tijd aan de gemeente geven om iets in een commissie te doen of zo. Hoort er allemaal bij, maar jezelf. Met je gaven, je talenten, je werk zo doen en getrouw doen, dat anderen op je aankunnen. Niet de kantjes eraf loopt. Niet onwaarheden verkoopt. zuiver, betrouwbaar, jezelf. Met heel je hebben en houden in dienst stellen van de Heere. En dat je gedrag niet anderen afstoot. O, ga jij naar de kerk? Dat had ik nou nooit gedacht. Maar dat we Christus eer aandoen en betrouwbaar zijn. 1 Korinthe 13, dat is de liefde die dan zichtbaar wordt. Galaten 5, met de vrucht van de geest. Dat is wat dan zichtbaar wordt. Liefde, verdraagzaamheid, langmoedigheid, barmhartigheid. Priester zijn om te bidden. Te bidden voor een ander. Te bidden voor elkaar. Om niet gemeente te zijn waar je met elkaar over elkaar praat. Maar om gemeente te zijn waar je met elkaar voor elkaar bidt. Voor ons land. Voor zijn koninkrijk. Om als koningen in dit leven te strijden en straks te mogen heersen. Ja, niet heersen als uitkomst van mijn strijd, omdat ik zo goed gestreden heb en zo krachtig ben geweest en de vijand heb overwonnen. Nee, omdat ik een strijd mag strijden die hij al gestreden heeft. En waarin hij al de overwinnaar is. Ik mag delen in zijn overwinning en daarom nog strijden iedere dag. Tegen mezelf het meest, toch? Tegen mijn eigen ik. Vind ik de lastigste strijd. Vind ik de moeilijkste strijd. Want dat ik, dat is zo onbetrouwbaar. Dan kan je 100 keer dominee zijn. En dan kun je zo graag je inzetten voor het werk in de kerk. Maar waarom wil je dat? Omdat dat misschien toch wel mooi is. Verantwoordelijkheden te hebben. Of doe je het nou echt zuiver uit liefde tot de koning van de kerk alleen? Dat ik, dat moet je dagelijks bestrijden. Als een koning. Je zondige natuur doden, je eigen zondige begeerten en gedachten en daden bestrijden. Daar heb ik mijn handen vol aan. En dan heb ik ook nog eens een keer de wereld en de verleidingen en de geestelijke boosheden in de lucht. Ja, als het om mijn eigen naam gaat, spring ik zomaar op de bres. Maar als het om de naam van de Heere gaat in mijn eigen leven en om zijn eer in mijn leven, bind ik dan ook de strijd aan. Als het om mijn eigen naam gaat, kom ik dezelfde dag nog verhaal halen. Maar bij zijn naam, hoe zijn we profeet, priester en koning? Ik voel me zo vaak zo'n pas opgeroepen recruut die nog nauwelijks een zwaard beet kan houden. Laat staan hanteren. Wat een zegen dat hij Christus heet. Want daar had de Vader ook al rekening mee gehouden. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hij heeft het gezegd. Nou geef ik mijn zoon. En met hem alle dingen die nodig zijn om een volk bijeen te brengen. Dat uiteindelijk door zijn geest gewillig wordt. Om hem lief te hebben. Om zijn naam te belijden. Om zichzelf als een levend dankoffer te offeren. En om te strijden tegen zichzelf, tegen de zonde, tegen de wereld en de duivel. En ze mogen in Christus alles vinden wat nodig is om zo christen te zijn. Iedere dag opnieuw. Want dan heeft de Vader de Zoon zo aangesteld en zo gezalfd. Dat Jezus Christus alles heeft verdiend. En alles wil uitdelen om nou profeten, priesters en koningen te zijn. Thuis in je gezin, op je werk, in deze maatschappij. Om zo biddend in zijn kracht profeet te zijn. Om zo ons leven te offeren als een dankoffer. Om zo te strijden als koningen. Ons ambt ligt ingebed in Christus ambt. En hij is gezalfd voor ons, om ons. En de bediening van ons ambt is uit hem. Door het geloof. Nou, onderzoek dat. Of u in dat geloof bent. Of je zo tot zijn eer de naam Christen draagt. Biddend. Met de hoop gevestigd op Christus. Amen. We samen de Heere danken en bidden. Heere, we komen u danken en u de eer brengen in zoverre wij dat kunnen in alle gebrek en tekortkoming. Maar toch als we horen dat u, God de Vader, uw eigen Zoon aangesteld hebt en aangewezen en met de Geest hebt gezalfd om hem bekwaam te maken ook als mens. Dat werk te doen als profeet, priester en koning met het oog op ons heil. Heere, dan heeft u toch aan alles gedacht. Dan is er geen onderdeel in dat heilswerk wat nog open zou zijn. Op een manier dat wij dat zelf hadden moeten doen. Of zelf hadden moeten zien te dichten. Maar u, Heer Jezus, bent een volkomen zaligmaker. En uw werk is rechtsgeldig. Ook straks in de dag van het oordeel. En daarom komen we u bidden of wij die zekerheid van het geloof en die zekerheid ook door het geloof mogen ontvangen door het werk van uw Geest. Dat geeft vreugde, dat geeft troost, dat geeft die ware blijdschap om hoe het dan ook moogt tegenlopen. Gestadig op u te blijven hopen, want het komt goed. In uw handen kan het niet misgaan met uw volk. En zo bidden we of in ieder van ons dat ware geloof deelachtig mag zijn. Werk het, Heere, door uw Geest. We bidden dat voor een ieder die tot de gemeente behoort. We bidden het ook voor de gasten die deze middag in ons midden waren. Heere, gedenk een ieder naar de grootheid van uw goede tierenheid. Kinderen, jongeren, ouderen. Ja, Heere, sla niemand over. Het geloof is een gave van u en daarom mogen we het toch bidden, ook voor elkaar. Werk het geloof, versterk het, onderhoud het, dat de wortels dieper mogen gaan, dat het op mag groeien en vrucht mag dragen, tot uw eer. We bidden het voor degene die we missen. Misschien wel kinderen of kleinkinderen, geliefden. Heer Jezus, u die altijd leeft om voor uw volk te bidden, mogen we ook de namen van onze kinderen, kleinkinderen, geliefden aan u opdragen. En we bidden, Heere, neem ze in uw voorbeden op. Neem ons allen hier in uw voorbeden op. En bid bij de Vader of hij de Heilige Geest zo wil zenden. Die Geest die plaats maakt voor u en voor uw werk in ons hart en leven. Die ons geeft uit uw verdiensten om daarvan te leven. Die ons bekwaam maakt om ook zelf als profeet, priester en koning te leven. Totdat u komt en u alles in allen volmaken zult. Heere, ga zo met ons van hier. Beveilig ons op de wegen die we hebben te gaan in de week die voor ons ligt. Gedenk in ieder Heer en schenk genadig wat nodig is om in dit leven, ook op de plaats waar u ons gesteld hebt, zo deel te hebben aan uw zalving en christen te zijn. Wees met hen die zometeen alleen thuiskomen of die thuiskomen en over u en uw dienst maar moeilijk kunnen spreken, om welke reden dan ook. Wees u er zelf, Heere, als de profeet die ook in deze dingen de weg wil wijzen, als de priester die ook in deze dingen barmhartig is en helpen wil en weet wat we nodig hebben, als de koning die ons ook dan draagt en beschermt en verzorgt. Heere, zo leggen we elkaar in uw handen. Vergeef het verkeerde, genadig omwille van uw Zoon en zegen het uwe, tot uw eer, tot ons aller heil. Om Jezus wil. Amen. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen. We zingen samen het 15e vers van Psalm 18. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.